Test, test.
Goedemorgen gemeente. Namens de kerk en raad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze gezinsdienst. Ook aan iedereen die via YouTube of de kerkomroep met ons verbonden is. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomtafel in de zaal van het koffiedrinken. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst gaat voor dominee Artehavenaar uit Waal. Welkom. En de samenzang wordt begeleid door een combo met Peter achter de toetsen en Ton, Louise en Anne met zang. De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer Ton Bostelaar. Hij viert vandaag 12 juli zijn 75ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd. In de maanden juli en augustus zijn er geen avonddiensten, dus de volgende dienst is volgende week zondagochtend. En die dienst begint om 9 uur en zal geleid worden door dominee Gert van den Bos uit Ede. Namens de Algemene Kerkraad nog een korte mededeling, een uitnodiging voor de presentatie van het definitief ontwerp voor de verbouwing van de Immanuelkerk. Aanstaande woensdag 15 juli. De koffie en thee staan klaar vanaf 7:30 en de presentatie begint om 8:00. Gezien de te verwachten hoge temperatuur is het advies om een flesje water mee te nemen. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied wat wij zo mogelijk staande zingen is Psalm 94a uit het liedboek Wat hou ik van uw huis.
Mensen eerlijk onderweg.
van uw huis.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de nabijheid van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te zijn deze ochtend. We beginnen met een vrolijke noot. Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Nou ben ik mijn fiets vergeten om neer te zetten waar een fietsbel op zit. Maar ja, dan moeten we het maar zelf maken, dat geluid van die fiets.
Kent het verhaal van Jona? Oké. Er zijn wel wat mensen die... verhaal... Echt zo weinig mij trouwens? Ik geloof het eigenlijk niet. Wie kent het verhaal van Jona? Steek je vinger op. Oké. Ik had beter kunnen vragen wie kent het verhaal van Jona niet. Want het verhaal van Jona is natuurlijk zo al onbekend. Iedereen kent het wel. Hè? Je leert het op de lagere school, op de zonderschool, bij de kindernevendienst, waar je ook komt. De kans dat je het verhaal van Jona een keer, of de kinderbijbel van opa en oma, een keer het verhaal van Jona voorbij hebt horen komen, ja, die is zeer groot. Maar vaak vertellen we maar het halve verhaal. We krijgen eigenlijk het verhaal van Jona door de bril van de schooljuf. Een beetje een roze bril. Jona is een beetje ondeugend. Gaat de verkeerde kant op, maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed, toch? Eind goed, al goed, ze leefden nog lang en gelukkig. Dat is eigenlijk niet het verhaal van Jona. Dus we gaan proberen even die bril van de juf en van oma de kinderbijbel even af te zetten. En opnieuw te kijken naar het verhaal van Jona en wat staat er nu eigenlijk en wat voor verhaal is dat eigenlijk? Nou, een aantal dingetjes die gewoon eens even zo langs kunnen gaan om er een beetje in te komen. Je hebt Jona en Jona, wordt gezegd, is een profeet. Wat is een profeet? Zeg het maar. Iemand die over God vertelt, ja. Nou, als je een profeet hebt, dan zou je toch verwachten dat hij wel goed naar God luistert, of niet? Ja, precies, ja. Dat is een profeet. Die luistert goed naar God en die vertelt dan door de boodschap die hij moet doorvertellen. Maar deze profeet is een beetje het tegenovergestelde, want hij luistert juist niet naar God. Dus waar een profeet eigenlijk een man van God hoort te zijn, goed hoort te luisteren, deze profeet doet het tegenovergestelde. Dan heb je Jona, die komt op de duur op een boot terecht. En dan zijn daar allemaal mensen, die komen overal vandaan. En eigenlijk in die tijd dachten we, ja, mensen die vanuit andere landen komen, andere volken, die deugen eigenlijk voor geen meter. Wij, het volk Israël, ja, wij hebben het goed voor elkaar, wij weten wie God is, maar het interessante is, als ze in een storm komen, wie gaat er nou bidden? Denken jullie de profeet of al die andere stoere zeebonken? Die stoere zeebonken, ja precies, die gaan bidden. En Jona, de profeet, van wie je zou verwachten, nou, er gebeurt wat erg, die gaat bidden. Die ligt te... Ja, precies. Ongelooflijk. Dan heb je de koning van het machtigste rijk op dat moment, de president van de wereld op dat moment, de koning van de Assyriërs. En die hoort via een 5-woorden-preek van Jona. 5 woorden, is niet lang, hè? En wat je doet, hij gaat van zijn troon af en hij zegt eigenlijk, ja, mijn troon is voor God. Dus die draait eigenlijk zijn hele leven om en die zegt zelfs tegen zijn koeien, zegt hij, jullie moeten ook vasten. Jullie mogen niet eten, jullie moeten een beetje in een rouwkleed gaan zitten. En, nou ja, ze willen laten zien dat ze hun leven gaan verbeteren, want ze deden niet al de beste dingen. Dus zelfs de koeien van de koning en de koning doen ook mee. Nou, dan hebben we nog een gigantische vis die zomaar opkomt dagen midden in een storm en Jona opslokt. Die spuugt hem weer op het strand. En er komt aan het eind van het boek een boom die groeit in 1 dag en die is ook in 1 dag weer weg. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt, dat er een boom in 1 dag groeit en dan ook in 1 dag weer weg is? Nee, meestal duurt het best even lang als je een kastanje plant. Nou, voordat hij gegroeid is en een hele boom is geworden, ben je zo zelf 40 jaar oud, denk ik. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang. Misschien een wilg, die kan nog wel vrij snel groeien. Maar in ieder geval, ik weet niet of de wilgen groeien bij Nineveh, ik vermoed van niet. Want die groeien altijd bij de waterkant en Nineveh ligt in de woestijn. Dus dat zal het niet zijn. Maar die is ook weer weg. Dus als je nou al die dingen zo van het verhaal van Jona op een rijtje zet, wat voor verhaal zijn we dan terechtgekomen? Best een heel bijzonder verhaal waar ineens alles mogelijk is en waar alles eigenlijk omgedraaid wordt, wat je niet zou verwachten. Dus een koning die alleen maar slechte dingen doet, die gedraagt zich ineens heel goed. Een profeet, een man van God, ja, die doet eigenlijk elke keer de verkeerde dingen. En nou ja, wat interessant is in het boek, iedereen van wie je het niet verwacht, die luistert naar God. En iedereen waarvan je het wel verwacht, die luistert niet naar God. Dus de schrijver van het boek, die probeert ons eigenlijk even door elkaar te schudden. Zeg maar even een beetje met humor van alles wat je verwacht, dat draai ik even om en dat zet je aan het denken. We zouden het vandaag misschien satire noemen. 2500 jaar oud profetisch cabaret. Nou, we gaan daar straks verder induiken, maar daarvoor gaan we nog lezen en voordat we dat doen, wil ik graag een kort gebed met jullie uitspreken. Goede God, we komen deze ochtend bij u hier in Waddinxveen. We openen straks de Bijbel. Generatie op generatie, eeuwenlang, hebben mensen die woorden doorgegeven en gezegd, hierin kun je Gods stem verstaan. Hierin spreekt God, dit is Gods woord. Wilt u ons helpen dat door die oude woorden, door die woorden zwart op wit, u heen spreekt met uw geest. Dat het ons hart raakt en dat het ons verandert en ons helpt om u te volgen in ons leven. Vragen we u in Jezus' naam. Kom met uw geest. Amen. Dan gaan we een stuk lezen uit Jona 3 en een klein stukje uit Jona 4.
Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht wat hij doet. Misschien dat God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd, en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona, en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent?
We zetten weer de roze bril een beetje op nu, hè, met dit lied.
Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona die zei: nee, ik wil niet naar die nare stad. De mensen daar die kunnen me wat. Zei Jona en hij ging op pad. Dat voer naar Tarsis boven zee, maar niet naar Nineveh. Oh, Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Nineveh. Maar God ging met hem mee. Hij stuurde schip in een orkaan en de mensen riepen:
we gaan.
En achteruit op het Jona aan. Die zei:
ik heb wat doms gedaan, ik wou niet luisteren naar Gods woord. Gooi mij maar overboord.
Plons, Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Daar zwom een vis in zee, die lustte Jona al te graag. 3 dagen zat hij in zijn maag, daar riep hij:
Heere, zij geloof, ik zal doen wat ik heb beloofd.
En de vis zwom pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land. O Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil wel.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga al.
Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga naar Nineveh.
Kinderen die zo naar de kindernevendienst gaan, die mogen naar voren komen als ze willen. Gaan jullie hier zitten? Prima. Gezellig, jij komt er even bij. Nou. En jullie gaan natuurlijk vaak naar de kindernevendienst, hè? Dus horen jullie dan wel eens een preek? Ja, wel eens? Soms moeten jullie wel eens blijven of gaan jullie misschien 's middags eens een keer mee? Houden jullie nou van een hele lange preek of van meer een korte preek? Een korte preek.
Lange.
Jij houdt meer van een lange preek. Ja.
Lange.
En waarom een lange?
Ja, omdat ik dan lekker snel mijn knutselwerkje
af. Oh, dan kun je lekker aan je knutselwerk. Als de dominee wat langer preekt, dan kun jij lekker je knutselwerk. Ja, ik snap het. En jij hebt liever een korte?
Ja.
En waarom?
Omdat
ik dan
langer
kan knutselen. Oh, je kan langer knutselen. Ja, precies. Ja, nou. Zo gaat dat. En de gemeente, grote mensen, houden die van een lange of van een korte preek? Een goede preek. Ja. Maar is kort goed of is lang goed?
Lang.
Nou, we hebben in het boek Jona te maken met iemand die een wereldrecord heeft. Wereldrecord kortste preek. Ik heb een stopwatch mee. Weet je wat hij in de preek zegt, Jona? Nog 5 dagen, dan wordt Nineveh omgedraaid.
Oh ja.
Dus ik ga het eventjes een stopwatch zetten. Laten we eens kijken hoe kort die preek eigenlijk was. Zien jullie het? Het is nog 0. Dan gaan jullie, kunnen jullie met z'n allen, we moeten even oefenen. Nog 5 dagen, dan wordt Nineveh omgedraaid. Nu jullie. Oké, dan gaan we nu voor te kijken hoe lang de preek was voor Jona, ja? 3, 2, 1... Bijna 4 seconden. Zo. Dus Jona die had een preek gehouden van 4 seconden. Dat is niet lang, hè? En weet je wat er gebeurde? De hele stad, Nineveh, die draaide om. Maar niet letterlijk, zoals die had geprofiteerd, maar anders. Ze gingen zich namelijk heel goed gedragen. Ze waren allemaal een beetje foute dingen aan het doen. Ze waren niet lief voor elkaar. Ze maakten veel ruzie. En toen had...
Toen gingen ze bidden.
Ja, zeg maar.
Toen gingen ze bidden volgens mij dat de stand niet omging.
Precies, ja. Precies, ja. Zelfs de koning en de koeien van de koning die gingen mee bidden. Nou, dacht ik, zo zie je maar, Jona was heel eigenwijs. En hij deed eigenlijk niet eens zijn best. Hij had maar een preek voorbereid van 1 zin. Kun je het voorstellen? Nou, als ik dat zou doen, dan zouden ze denken, nou, die preekvergoeding kan wel wat minder. Maar, nou ben ik even in de war, maar in ieder geval, zo kan het ook. Dat je dus met 5 woorden, of met zo'n korte preek, iets 4 seconden, kan je dus heel iets groots in bewerken. Dus God kan zelfs van iets kleins wat wij doen, soms kun je iemand helpen, soms kun je iemand een schouderklopje geven, of kun je iets liefs tegen iemand zeggen. Het kan soms hele grote gevolgen hebben. Dus dat moeten we niet onderschatten. Nou, jullie mogen na het lied wat we gaan zingen naar de kindernevendienst. Goed idee? zingen wij met elkaar voor de preek nog het lied Groot is uw trouw, o Heer. En na de preek dan zingen we Wees mijn verlangen. Ja, Jona de profeet. Hij kent de Bijbel, hij weet hoe het hoort, hij heeft zijn zondagsschoollesjes paraat. Hij weet hoe het zit. En op een dag zegt God tegen hem, je moet op reis. Je moet naar Nineveh, de stad van de Assyriërs. En die stad, ja, dat was een beetje een bedreigende stad. Nineveh. Dat is van de Assyriërs. En de Assyriërs waren de dominante macht in die tijd. Je zou kunnen zeggen, een beetje de koning van Assyrië, koning van Nineveh, was een beetje de Poetin van nu, zeg maar. Een beetje een gevaarlijk. Hij kon zomaar binnenvallen. En dat gebeurde ook niet lang na het verhaal van Jona. Het tienstammenrijk is ingenomen door de Assyriërs. Dus of die bekering nou zo lang heeft geduurd, dat is ook nog maar weer de vraag. Maar in ieder geval, Jona wordt geroepen om naar die verschrikkelijke stad te gaan. Die vijanden, die buitenlanders, die anderen. En Jona denkt, best logisch, misschien zouden we wat hetzelfde doen, de groeten. Dat ga ik mooi niet doen. Maar hij gaat wel op reis, maar hij gaat helemaal de andere kant op. Hij stapt in een boot naar Tarsis. En hij denkt bij zichzelf, ja, God, u kunt me van alles vertellen, maar zo werkt het nou eenmaal niet. Ik weet hoe het zit en die mensen in Nineveh, die hebben het recht niet om u te leren kennen. Ik ga de andere kant op. Maar ja, dan gebeurt er iets. Er komt een enorme storm. God wordt boos op Jona. En al die stoere zeelieden die op die boot zijn, die beginnen te hozen en die beginnen te bidden. Iedereen is in gebed, iedereen is bezig, behalve één figuur, onze profeet, Jona. Jona ligt voorin te slapen. Hij slaapt, zij bidden. Op een gegeven moment gaat het niet langer. En Jona, die komt ermee voor de dag, wat er aan de hand is. Ik heb ruzie met mijn God. Jonas, mij maar overboord. Gooi mij maar in de zee. Hij wil eigenlijk niet meer leven, als het zo moet. Hij heeft een missie gekregen die hij eigenlijk niet wil uitvoeren. Hij wil liever dood dan dat hij naar Nineveh gaat. Nou, die vreemdelingen, die doen nog alles aan om hem te redden. Ze blijven hozen, maar uiteindelijk gaat het niet. En ze moeten Jona de boot uitgooien. Dat doen ze dus ook. Nou, einde verhaal zou je zeggen. Dat was het. Jona, jammer, niet goed geluisterd en nu in de zee beland. Als vissenvoer. Maar de vis die Jona opeuzelt is een bijzondere vis. En hij wordt opgeslokt door een vis waar hij blijkbaar in kan blijven leven. En na 3 dagen in die vis bidt hij het volgende gebed. Luister goed. Zij, die andere volken, hè, dus zij, die andere mensen, die zeelieden, die mensen in Nineveh, die armzalige afgoden vereren, verlaten u trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Dus terwijl hij in de buik van die vis zit, prijst hij zijn eigen goede geloof. Jona vindt zichzelf en zijn geloof fantastisch. En daar wordt die vis zo kotsmisselijk van. Ja, dat staat er niet helemaal, maar hij wordt wel zo uitgespuugd op het strand. Het staat er natuurlijk niet zo, maar het cynisme druipt er vanaf. Wat een schijnheilig figuur. Ja, hij luistert niet en nu zit hij in die vis en dan in een soort vroom gebed nog, ja, ja, zij deugen niet, voor eer afgehouden, maar ik los mijn gelofte in. Zo. Hij beseft, ik heb geen keuze, ik ga toch maar naar Nineveh. Eenmaal daar aangekomen, gebeurt er iets bijzonders. Hij trekt de stad in en roept, 40 dagen en dan wordt Nineveh omgedraaid. 40 dagen en dan wordt Nineveh omgedraaid. We hadden het al net even met de kinderen erover, dat is korte preek. Ik denk als je nu vandaag de dag zo door Waddinxveen zou lopen, of door Rotterdam of Amsterdam, Utrecht, weet ik, waar je eigenlijk, denk eigenlijk, maakt het niet uit waar je loopt, dat je overal wel even rare gezichten krijgt, maar dat er niet echt serieus op ingegaan zal worden. Het zal weinig effect hebben, vermoed ik zo. Of hebben jullie het idee dat in Waddinxveen anders gaat? Nee, als er iemand door de straat loopt, ja, nog 40 dagen en dan wordt Waddinxveen omgedraaid, dan denk je, dat was niet helemaal goed. Nou, het onmogelijke gebeurt. Die wereldstad Nineveh, iedereen gelooft Jona. Ze roepen een vaste uit. Iedereen gaat vasten. Van hoog tot laag. Zelfs de koning, ja, die gaat eigenlijk, neemt afstand van zijn troon en die gaat ernaast zitten. Ja, mijn troon is voor God. God, aan God alle eer. Dus ze bekeren zich. Dan laat hij Nineveh omroepen. Niemand is toegestaan te eten of te drinken. Mens, dier, rund, schaap of geit. Iedereen, mens en dier, moeten zich hullen in een boetekleed en God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God zijn gedachten verandert en zijn besluit terugkomt. Kun je het je voorstellen in het centrum van de macht? De machtigste hoofdsteden van deze wereld. Moskou, Washington, Beijing. Dat er zoiets zou gebeuren. God ziet het berouw. Hij ziet dat de Assyriërs anders beginnen te leven. En hij doet niet wat hij gedreigd had. Hij komt erop terug. De stad is gered. Wauw, dat is toch een gaaf verhaal. En hier eindigt meestal de kinderbijbel. Het is fantastisch natuurlijk. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De stad is gered. Jona is op zijn locatie aangekomen. Jona heeft gewoon een hele wereldstad gered. Dat kun je niet van veel mensen zeggen. Jona zal wel heel erg blij zijn. Wat geweldig dat dat gelukt is. Het goede nieuws gebracht en iedereen luistert. Maar nee, Jona wordt woest op God. Ja, zo werkt het niet, hè, God. Dit zijn niet de regels. Jona is boos op God omdat hij die vijanden, die buitenlanders, die anderen, dat hij die genade schenkt. Maar dat is helemaal niet de bedoeling volgens Jona. Zij horen er niet bij. Jona kan eigenlijk deze radicale liefde niet aan. Nou, daar zit hij dan in Nineveh. Pijnlijk, schijnheilig met zijn titel, profeet. Hij had wel goed geprofeteerd, want de stad was omgedraaid. Maar ja, niet zoals hij hoopte of wat hij dacht. En dan begint Jona te vertellen aan God waarom hij vluchtte naar Tarsus. Het was niet omdat hij bang was. Nee, Jona was niet bang. Nee, hij wist wel dat God liefdevol zou zijn en barmhartig. En dat hij wel op een of andere manier een manier zou vinden om die mensen te vergeven en genade te tonen. En je kunt de walging in Jona's stem horen. Walgen van Gods goedheid. En dan kapt Jona als het ware het gesprek af en hij bidt dat God hem ter plekke zal doden. Hij wil er opnieuw niet zijn. Eerst bij de boot en nu weer. Liever sterven dan leven met een God die vijanden vergeeft. Liever sterven dan leven met een God die liefde is. God vraagt of Jona's woede wel gerechtvaardigd is. Jona negeert de vraag, gaat de stad uit op een heuvel zitten om te kijken. En hij hoopt, denk ik, dat er misschien toch nog wat gaat gebeuren. Dat op een of andere manier de Assyriërs weer terugvallen in hun oude gebruiken. En dat alsnog die stad wordt gestraft. Dan gebeurt er iets heel vreemds. God zorgt ervoor dat er op de plek waar Jona zit, die heuvel, een boom groeit. En Jona die vindt het heerlijk, want het is daar nogal heet. En hij heeft een plek uitgekozen blijkbaar waar geen schaduw is. En nu zit die boom daar en hij zit heerlijk in de schaduw van die boom. Jona is er heel erg blij mee. Hij vindt het fantastisch. De volgende dag stuurt God geen grote walvis, nee, een heel klein wormpje. En die worm die zorgt er op een of andere manier dat die boom binnen een dag weer weg is. En Jona zit daar in de hitte van de zon en vraagt opnieuw aan God of hij hem wil doden. God vraagt opnieuw aan Jona of zijn boosheid gerechtvaardigd is. En dan blaft Jona terug. Absoluut, laat mij sterven. En dat zijn de laatste woorden van Jona. Dus dat is helaas niet de roze bril die we misschien hebben meegekregen. Of het eindgoed al goed kinderbijbelverhaal. Nee, absoluut, laat me sterven. Die stad die heeft zich bekeerd. Maar Jona, zijn hart is nog steeds van steen. En dan komt de conclusie van het boek. God zegt, de schrijver, die zegt eigenlijk tegen de lezers, dat zijn wij, dat die boom was een soort poging om door te dringen tot Jona. Want als jij na één dag al zoveel liefde hebt voor die boom en zoveel geeft om die boom, mag ik als schepper, als God, niet veel meer liefde voelen nog voor die stad? Is het niet oké dat ik dezelfde soort emotie, dezelfde soort liefde voel voor Nineveh als jij voelt voor die boom? Het is eigenlijk een vraag vanuit God aan de lezer, aan ons, om toestemming. Toestemming om liefde te tonen aan vijanden. Maar we hebben geen antwoord meer van Jona. Jona blijft stil. Maar dat is ook niet het punt van het boek. Het punt van dit boek is dat het ons door elkaar probeert te schudden. En de Gods vragen zijn eigenlijk gericht aan ons. Ben jij het ermee eens dat God ook houdt van jouw vijanden? Dat Gods liefde verder gaat dan jezelf misschien aan kan? Het boek houdt ons een spiegel voor. Want in Jona zien we de slechtste delen van onszelf uitvergroot. Ik denk dat we dat wel kunnen erkennen. We zijn zelf ook vaak eigenwijs. En we gunnen het soms een ander ook niet. En de vraag is, kunnen we leven met oneindige liefde? Met een God die liefde is. En waar eindigt Gods liefde dan eigenlijk voor jou? Wie mag er wel bij horen en wie mag er niet bij horen? Eindigt dat bij onze cultuur, onze manier van doen, onze kerkmuren, ons soort mensen? Wie hoort erbij en wie hoort er niet bij? Kunnen we leven met oneindige liefde? Kunnen we leven met een God die liefde is? Ik denk dat wij, net als Jona, ook vaak denken dat God op een bepaalde manier werkt. Dat het ons goed uitkomt. Zoals wij het geleerd hebben. En dat God ook aan onze kant staat. Nou, gelukkig hoeven we het niet van ons eigen geloof te hebben. Het gaat niet om ons eigen geloof. Of het nou groot is of klein. Het gaat om Gods liefde. Wat het bijzondere van dit verhaal is, je zou zeggen, ja, kun je iets beginnen met Jona? Zo'n eigenwijze profeet die niet luistert, die continu maar dood wil en die het de ander totaal niet gunt. En blijkbaar kan God zelfs de meest ongehoorzame types gebruiken. God trekt alles uit de kast om zijn liefde te verspreiden. Denk, als God zelfs Jona wil gebruiken, moeten we nooit denken dat God ons niet wil gebruiken. Hoe onhandig je misschien ook bent of hoe klein je van jezelf denkt, God wil zijn liefde tonen door u, door jou heen. En dat hangt niet helemaal af van jezelf. Want wij zijn niet degene die de genade uitdelen. Wij bepalen niet de regels van de genade, wie er wel bij horen en wie er niet bij horen. Wij mogen simpelweg leven vanuit de wetenschap dat we geliefd zijn, dat we geaccepteerd zijn. En dat is christen zijn. Voorzichtig jezelf een kind van God durven noemen. Diep van binnen weet je het en af en toe ervaar je het ook. Daar begint het en daarvanuit mag je uitdelen. Daarvanuit ontstaat ruimte voor acceptatie. Voor een soort radicale gastvrijheid die verder gaat dan we uit onszelf misschien zouden doen. Het is, je zou het kunnen vergelijken met een tap. Gods liefde is oneindig. Een tap die nooit stopt. En je kunt eruit schenken en je kunt het uitdelen. En wij mogen iedere keer maar blijven tappen uit Gods liefde en blijven uitdelen. Een tap die nooit stopt. En dat is iets wat ons mag beheersen op de weg die wij gaan. En ik vermoed dat onze weg niet naar Nineveh gaat. Het zou heel toevallig zijn. Maar je bent wel ergens. De plek waar jij geplaatst bent. Op je werk, op school, in jouw straat. En ga dan niet met vooroordelen. Ga niet zoals Jona, maar ga in de liefde van God. Zet je vooroordelen aan de kant. Wees onbevangen. Ontmoet de ander met een open vizier. En leer van die ander. En ontmoet Gods oneindige liefde in de ontmoeting met de ander. Laat je door hem, laat je door God verrassen. Amen.
Mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van u.
ik wil graag Tobias, Daan en Jesse naar voren roepen. Nou, jullie zijn volgens mij al heel wat keren voor in de kerk geweest. Wel de kindermomenten. Ja, hè? Precies. Hey, maar gaan jullie vanaf de zomer naar de basiscatechese. Nou, hadden we jullie al een poosje naar de basiscatechese laten gaan. Om te wennen. Maar vanaf de zomer is het officieel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie leuke aanwezigheid. We hebben veel gepraat over de Bijbel. We hebben quizzen gedaan. Maar ook spelletjes. 30 Seconds was een van jullie favoriet. We hebben heel veel gedaan. Maar ook de Bijbelse versie hebben we ervan gemaakt. Hey, en als leiding hebben we ook nog een tekst voor jullie. Dat doen we eigenlijk elke keer. Moeten jullie maar luisteren. Het is een tekst uit Jesaja. Jesaja 26 vers 4. Vertrouw voor altijd op de Heer. Want de Heer is een eeuwige rot waarop wij veilig zijn. En dat mogen jullie meenemen. Ja. En dan heb ik nog een tasje voor jullie. Even kijken. Tobias. En yes. En nog eentje voor jullie. Voor jou. En dan zie ik jullie zometeen nog even in de ruimte van de kindernevendienst.
Jesse, Tobias en? Daan. Jesse, Tobias en Daan. Oké. Dan mocht ik het straks in het gebed vergeten, dan mogen jullie de stilte invullen met de naam die ik vergeet. Jesse, Tobias en Daan. Laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, dank u wel dat u liefde bent. Dat uw liefde oneindig is. Dat u het begin en het einde bent en dat het fundament van alles liefde is. We kunnen daar met ons hoofd niet bij, maar we weten wel dat het waar is. Dat het mooiste wat in de schepping te vinden is, de liefde is. Heer, en wij beleven dat hier in vaak beperkte vorm. En juist ook in de liefde kunnen we elkaar kwetsen, omdat we elkaar goed kennen. En we geven onszelf aan de ander. En dan kan er van alles misgaan. En toch voelen we aan dat het de liefde is. De hoogste van alle, zoals Paulus zegt, geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. En we leren dat we zelfs vijanden moeten liefhebben. Dat lukt ons eigenlijk niet. Daarin lijken we op Jona. Wilt u ons helpen? Wilt u ons vormen? Wilt u ons door uw geest de kracht geven, de liefde geven om u te volgen? Om handen en voeten te geven aan het evangelie. Aan het goede nieuws. Dat de wereld gedragen wordt door liefde en niet door toevalligheid. Heer, als we om ons heen kijken, dan zien we zoveel moois. Een mooie schepping. Mooie mensen. Mooie muziek. We danken u daarvoor. Voor zoveel goed. Maar als we om ons heen kijken, zien we ook heel veel wat niet goed is. Heel veel wat misgaat. Heel veel wat onrecht is. Wat krom is. Mensen elkaar naar het leven staan. Waar oorlog is. Waar mensen op de vlucht zijn. Waar armoede is en honger. En we bidden u, laat uw koninkrijk komen. Wilt u vrede geven? Heer, heel concreet bidden we voor Petra van den Berg. Ze is gisteren gevallen. U kent haar situatie. Wilt u bij haar zijn? Geef wat ze nodig heeft. Heer, we bidden ook voor de drie knapen die hier zojuist de overstap maakten naar de basiscatechese. En de gemeente die vult me even aan met de namen. Heer, u kent hen en wilt u geven wat ze nodig hebben om te groeien in geloof, in het navolgen van u in hun leven. Ja, het is mooi om met elkaar kerk te kunnen zijn en elkaar door te kunnen geven waar het in het leven om gaat. Hier in een moment van stilte komen we bij u om onze dankbaarheid en ons persoonlijke gebed met u te delen. Heer, u kent ons hoor ons gebed. We bidden met elkaar de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om iets te delen van wat je ontvangen hebt in het leven. En daarna zingen we met elkaar: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. deze week ingaan, misschien wel de vakantie ingaan, in de wetenschap dat we niet alleen zijn, maar dat God met ons meegaat. Een advies, als je op reis gaat, ga niet op reis zoals Jona. Ontvang Gods zegen en deel hem uit. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede.